Goedemorgen allemaal. Nou, dat waren er wel twee, geloof ik, die eens terug zeiden. Je mag wel terug zeggen, hoor. Goedemorgen allemaal. Ja, het is nog een beetje vroeg, hè. Wat mooi en wat kostbaar om dit zo met elkaar mee te maken. Dat we als gemeente en als familie, als vrienden, om deze echtparen, om deze drie mooie kinderen heen mogen staan. En ze zo mogen brengen bij de genadetroon van God. En we mogen deze morgen, als we zo gezongen hebben en dit mooie moment hebben meegemaakt met elkaar, we mogen ook gaan luisteren naar het woord van God, naar dingen die vanuit het hart van God komen en die God vanmorgen zo graag ook in ons hart wil binnenbrengen. Zullen we dan met elkaar voorbidden dat Gods geest ons zal helpen, dat we onze harten openen en dat God ook echt tot ons hart kan gaan spreken. Voor de degene die nog hele kleine kinderen bij zich hebben en die denken van, komt er een moment dat ik ze eventueel nog even naar de crèche of wat dan ook mag brengen. Dat moment is nu, dus als je daar gebruik van wil maken. Ik weet niet of daar dan even mensen zijn die misschien even waar dat nodig is even de weg kunnen wijzen, maar ik neem aan dat dat dan wel even geregeld wordt. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo deze morgen hier bij elkaar mogen zijn als uw gemeente. En dat we met alle beperkingen en alle afstanden die er zijn, dat we zo dicht bij u mogen komen. We danken u dat bij u geen anderhalve meter regel is. En we mogen zo dicht bij u komen. Zo dicht bij uw hart. En u nodigt ons uit. Kom bij me, kniel voor me neer, word stil en laat woorden van leven uit mijn hart bij jouw hart binnenkomen. We bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Dat u ons denken tot rust brengt. Dat we in staat zullen zijn om datgene te kunnen ontvangen wat u vanmorgen aan ons zult meegeven. Dat willen we u vragen in Jezus' naam. Amen. Het is misschien goed om voor de gasten die er vanmorgen zijn, om eerst even iets te vertellen over het thema waar we dit seizoen mee bezig zijn. Dan kun je misschien al beter begrijpen in welk grote plaatje de preek en het thema van deze morgen past. Want we gaan het, dat zie je al staan, we gaan het hebben over de eerste kerk. Nou, dat heeft alles te maken met het thema waar we dit seizoen met elkaar over nadenken. Daar zijn we twee weken geleden mee begonnen. Het seizoen voor 2020-2021, binnenste buiten. En laat me je kort even uitleggen wat we daarmee bedoelen. We hebben een aantal jaren geleden een visiedocument ontwikkeld waarin we als gemeente onder woorden hebben gebracht, waar willen we nou met elkaar en vooral waarin geloven we dat God ons als gemeente wil leiden. En we hebben in dat document een aantal speerpunten benoemd en een van die speerpunten is oprechte verbinding. We willen heel graag een gemeente zijn, mannen en vrouwen die met elkaar verbonden zijn, zeker in deze tijd. We willen niet een groep mensen zijn die als los zand op zondagmorgen af en toe een keer bij elkaar komen. Nee, we willen heel graag een gemeenschap van gelovigen zijn. Een veilig huisgezin van God waar we elkaar kunnen bemoedigen, elkaar kunnen aanmoedigen om te groeien in ons geloof en in ons volgen van de Heer Jezus. Dat heeft te maken met binnen. Dat heeft te maken met wat er hier intern in de gemeente gebeurt. Maar het jaarthema is binnenste buiten. We willen van binnen naar buiten gaan. En dat heeft te maken met een ander speerpunt uit dat visiedocument wat we hebben genoemd gepassioneerde missie. We willen zo graag, dat is het verlangen van ons hart, we willen zo graag de mensen ook van 2020, de mensen van onze stad, van onze wijk, van onze straat en misschien wel van ons eigen huis, willen ze zo graag vertellen over die geweldige, uitbundige liefde van God die geopenbaard is in de Heer Jezus Christus. We willen ook in 2020 licht van deze wereld en zout van deze aarde zijn. Nou, daar gaan we ook dit seizoen, in de tweede helft van dit seizoen, over nadenken. We willen van binnen naar buiten gaan en vandaar dat thema binnenste buiten. Twee weken geleden zijn we het seizoen begonnen met na te denken over dat hele korte briefje uit het Bijbelboek Openbaring, helemaal aan het begin. Een briefje aan de gemeente van Efeze, waarin het gaat over de eerste liefde. En we hebben gezegd, dan gaat het over de eerste liefde voor God, maar ook de eerste liefde voor elkaar. Als we gaan nadenken over oprechte verbinding, daar begint het mee. Daar valt of staat het mee, oprechte eerste liefde voor God en voor elkaar. Want we geloven oprechte verbinding zonder liefde is eigenlijk als een muur die je opbouwt. Allemaal stenen die je op elkaar zet, maar dan zonder cement. Zonder het cement van de liefde. En dan is er maar één doeltje nodig en de hele muur valt omver. Het fundament, de basis, het hart van oprechte verbinding is eerste liefde voor God en eerste liefde voor elkaar. Nou, vanuit die eerste liefde gaan we dan vandaag nadenken over het thema de eerste kerk. En dan zul je, als je een klein beetje weet van de Bijbel, gelijk wel begrijpen. Dan hebben we het over die eerste kerk die in Jeruzalem, die op zo'n stormachtige wijze op dat Pinksterfeest in Jeruzalem, na de uitstorting van de Heilige Geest, begon. Het was een geweldige dag in Jeruzalem. 'S Morgens vroeg waren er 120 mannen en vrouwen bij elkaar. Die waren al 10 dagen bij elkaar in een bovenzaal in Jeruzalem. En ze wachten en ze zagen uit naar de vervulling van de belofte van Jezus, dat de Heilige Geest zou komen. En dan 's morgens vroeg gebeurt het. De Heilige Geest wordt uitgestort. En aan het einde van de dag zijn er 3000 mensen tot geloof gekomen. Dus die eerste kerk in Jeruzalem, die begon 's morgens vroeg met 120 leden. Aan het einde van de dag hadden ze 3120 leden. Dat is de kerkgroei waar we voor deze tijd ook naar verlangen, of niet soms. Dat is wat we in Apeldoorn ook wel zien willen gebeuren, of niet soms. Ik weet niet waar we ze moeten laten, maar dat lossen we dan wel op. Wat zou dat geweldig zijn om te geloven dat God nog steeds dezelfde is. Nou, we gaan het lezen hoe dat in Handelingen dan gebeurt. De Heilige Geest wordt uitgestort. Die 120 mannen en vrouwen die staan letterlijk en figuurlijk in vuur en vlam voor God. Petrus staat op en die houdt een geweldige preek. En er komen 3000 mensen tot geloof. En daar pakken we de geschiedenis even op. Handelingen 2, vers 41. En ik wil het je graag voorlezen vanuit de Bijbel. Handelingen 2, vers 41. Degene die zijn woorden aanvaarde, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En dan sluit het stukje af met deze mooie vermelding. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Wat we hier nu lezen, mag ik dat gelijk even als eerste zeggen. Wat we hier nu lezen, dat is het directe gevolg. Dat is de eerste vrucht van de uitstorting van de Heilige Geest. Om gelijk maar even duidelijk te maken, te onderstrepen, de kerk is niet een door mensen bedacht concept, maar bedacht en geïnitieerd door God zelf. Wil je dat gelijk even binnen laten komen? Er wordt soms over de kerk gesproken alsof het allemaal mensenwerk is, alsof het een menselijke organisatie is, een religieus instituut is. Nee, de kerk is een concept, is door God zelf bedacht en begonnen op die eerste Pinksterdag daar in Jeruzalem. De kerk is door God bedacht als een plaats, dus niet als een instituut, nee, als een plaats waar mensen die geloven in Jezus zich met elkaar verbinden om samen als gemeenschap het lichaam van Christus te zijn. En hoe dat in de praktijk werkt of hoort te werken, nou, in dit verslag van deze eerste kerk in Jeruzalem, daarin zien we wat God bedoelt met kerk zijn, met gemeente zijn. In elke zin die we net hebben gelezen, horen we het hart van God kloppen. Of misschien moet ik het nog wat sterker zeggen, horen we het hart van God bonzen. De kerk Dat geloof ik met mijn hele hart. De kerk in welke vorm dan ook, een beetje op zijn evangelisch of op zijn charismatisch of op zijn traditioneels, dat maakt voor God niet zoveel uit hoor. De kerk is Gods passie. De kerk is de bruid van Christus. En ik geloof dat met alle fouten die we de afgelopen 2000 jaar hebben gemaakt, met alles wat we soms in onze menselijke overmoed ervan hebben gemaakt, ik geloof dat de kerk nog steeds Gods passie is. En dat de bruidegom, Christus zelf, mag ik het vanmorgen dan even zo menselijk zeggen, nog steeds smoor verliefd is op zijn bruid, de kerk. Hoe kritisch wij met elkaar ook kunnen zijn, en geloof maar dat God in al zijn heiligheid en volmaaktheid ook kritisch is, maar God, het is zijn passie en het blijft zijn passie. God houdt van de kerk. En de kerk, dat zijn wij. Mensen van 2020 die met vallen en opstaan Jezus willen volgen, Jezus bekend willen maken en die zich met elkaar willen verbinden. Ik wil vanmorgen graag een bijzonder stilstaan bij wat we lezen in vers 42. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. In dit vers vinden we een soort samenvatting van hoe het er in die eerste kerk, die zo vol was met eerste liefde, aan toe ging. We lezen het vanmorgen vanuit de NBV-vertaling. Als je de herziene Statenvertaling erbij pakt, dan zie je dat er een iets ander accent wordt gelegd, wat meer vanuit de grondtekst. En dan staat veel meer centraal dat ze trouw bleven. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze bleven trouw aan de gemeenschap. Ze bleven trouw aan het breken van het brood. Ze bleven trouw in de toewijding aan het gebed. Trouw, de herziene Statenvertaling heeft het over volharding. Dat is wat nodig is. En ik geloof dat het ook zeker voor onze tijd geldt. We leven in een kerk of in een tijd waarin het kerk zijn onder druk staat. Door allerlei dingen van buitenaf. Zeker ook de coronacrisis die ons zo in het hart van kerk zijn raakt. Maar ik geloof dat het ook een tijd is waarin de kerk van binnenuit steeds meer wordt uitgehold. Er zijn processen gaande waardoor dingen onderuit worden gehaald. En juist nu geloof ik dat het zo nodig is. Dat we trouw zijn aan Gods kerk. Dat we de passie die God heeft voor zijn kerk, dat wij diezelfde passie vasthouden. Dat we daarin volharden. En dan worden er in dit vers 4 dingen heel specifiek genoemd, waaraan die gelovigen van de eerste kerk, die vol waren met eerste liefde, waarin ze trouw waren, waarin ze volharden met elkaar. En het eerste wat hier wordt genoemd is, ze waren trouw aan het onderricht van de apostelen. Aan het onderwijs, aan de leer van de apostelen. En ik denk dat het belangrijk is dat we juist in deze tijd, dat we hier ook gehoor aan geven, dat we ook daar trouw aan zullen zijn. Er wordt soms wat gemakkelijk gedaan over het belang van een goede leer, van gezond Bijbels onderwijs. Ik hoor zeker in evangelische kringen soms zo gemakkelijk zeggen, ja, maar het gaat om de liefde, niet om de leer. Waar haal je dat vandaan? Het gaat om de liefde en de leer. Een gezonde Bijbelse leer over wat Jezus voor ons gedaan heeft, over zijn opstanding, over de uitstorting van de Heilige Geest, over de wederkomst. Noem het hele spectrum van de gezonde Bijbelse leer maar op. Het is zo belangrijk dat we er trouw aan blijven. En dat we met elkaar als gemeente ook de tijd nemen om daarmee bezig te gaan in de samenkomst, op Bijbelstudieavonden, op themaavonden. We moeten trouw blijven aan de gezonde Bijbelse leer. Het tweede wat hier wordt genoemd, ze bleven trouw aan de gemeenschap. Daar ga ik straks verder op in. Het derde, ze bleven trouw aan het breken van het brood. Dat is hier een omschrijving van het avondmaal. En ze bleven trouw aan de viering van het avondmaal, vooral aan de inhoud waar het avondmaal over gaat, namelijk het volbrachte werk van de Heer Jezus. Wat is het belangrijk dat we daar trouw aan blijven? En dan het vierde wat hier wordt genoemd, ze bleven trouw in de toewijding aan het gebed. Ook zo belangrijk dat we als gemeente daar steeds weer voor kiezen om prioriteit te geven aan het gebed in welke vorm dan ook. Nou, in het kader van de zoektocht die we dit najaar doen over de betekenis van oprechte verbinding, hoe we dat invulling kunnen geven, raakte mij dan vooral dat zinnetje wat we lezen in Handelingen 2 vers 42. Zij vormden met elkaar een gemeenschap. In het Grieks wordt hier voor gemeenschap, dat denk ik voor velen van jullie wel bekende woord gebruikt, koinonia. Dat woord dat vinden we 19 keer in de Bijbel in het Nieuwe Testament. Een prachtig woord met een diepe inhoud, met een rijke betekenis. En eigenlijk een woord dat zo het hart van gemeente zijn tot uitdrukking brengt. Waar gaat het om in de gemeente van Jezus Christus? Oprechte verbinding, om koinonia. Het is een woord dat niet zomaar even met één zin of met één woord precies samen te vatten is. Ik heb er daarom een paar omschrijvingen even bijgegeven. De meest letterlijke betekenis van dit Griekse woord koinonia is een intense vorm van verbondenheid. Dus niet een beetje oppervlakkige verbondenheid. Je bent toevallig voor dezelfde voetbalclub, dat geeft ook een soort van verbondenheid. Nee, dit is koinonia gaat zoveel verder en zoveel dieper. Een intense vorm van verbondenheid. Koinonia, dat woord wordt ook gebruikt als het gaat om deel hebben aan iets of iemand. We lezen bijvoorbeeld dat mensen op een gegeven moment deel hebben aan het avondmaal. En dan wordt daar het woord koinonia voor gebruikt. Dus dat betekent niet alleen dat je even meedoet, dat je ook een stukje brood en een slokje wijn neemt. Nee, dat je er helemaal mee verbindt, innerlijk mee verbindt met de betekenis van dat avondmaal. Koinonia kan ook worden vertaald als zijnde een daad van hulpbetoon. Dus het is ook heel praktisch. Nou, samengevat, koinonia, laat ik het vanmorgen zo dan neerzetten. Koinonia betekent het samen, het leven met Christus leven. Om nog even iets meer van de diepte van dit woord te kunnen pakken, wil ik graag een paar teksten uit het Nieuwe Testament lezen waar we dat woord tegenkomen. Er zijn dus 19 teksten, maar ik heb er even een paar uitgezocht. Gewoon om even te pakken van hoe diep gaat dit woord, koinonia. We lezen bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 1 vers 9. God, door wie u geroepen bent om één te zijn, koinonia, met zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, is trouw. Dus we mogen één zijn, we zijn verbonden met Jezus Christus. 2 Korinthe 3 vers 13 vers 13, die woorden die we zo vaak aan het einde van een dienst horen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid of de gemeenschap, koinonia, met de Heilige Geest, zij met u allen. In Johannes 1 vers 7, dan sluiten we even aan bij waar Joël vorige week over gesproken heeft, over die verbondenheid met God, dat het ook betekent dat we verbonden zijn met elkaar. In Johannes 1 vers 7, maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden, koinonia. En reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Hebreeën 13, vers 16, weer een hele andere betekenis. En houdt de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit, of hulpbetoon, koinonia, in ere. Want dat zijn offers waarin God behagen schept. Nou, deze tekst maakt denk ik wel duidelijk dat koinonia veel meer is dan alleen maar een goed gevoel van verbondenheid. Het heeft ook hele praktische consequenties in het gemeente zijn. Koinonia heeft te maken met solidariteit, dat we solidair met elkaar zijn. En dat is ongeveer het tegenovergestelde van een woord dat bijna net zo klinkt, solitair. Dan doe je alles in je uppie, dan wil je je met niemand verbinden. Wij zijn in de kerk niet solitair, nee, we zijn in de kerk solidair. We willen koinonia met elkaar beleven. Dat betekent dat we trouw zijn aan elkaar, dat we voor elkaar gaan, dat we elkaar vasthouden. We zijn solidair met elkaar. Andere vertalingen vertalen het hier met het woordje hulpbetoon. Vind ik ook zo'n mooi woord. Hulpbetoon, dat is hulp die betoond wordt, die zichtbaar wordt. Die verder gaat dan alleen maar, we zullen voor je bidden hoor, sterkte. Dat is ook heel goed. Maar hulpbetoon, dat betekent, we willen voor je bidden, maar we willen ook solidair met je zijn. We willen naast je staan, we willen je helpen, we willen samen door jouw crisis, door jouw moeite, door jouw pijn heen gaan. Hoe kunnen we voor jou zijn? Dat is koinonia, solidair zijn met elkaar. 2 Korinthe 9 vers 13. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid, in het Grieks koinonia, waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. Dus koinonia is niet zuinig, is ruimhartig, is ruim van hart. En dat is ook precies waar het om gaat. We willen ons hart met elkaar delen, we willen ruim van hart delen zijn. Koinonia. Nou, ik zou nog veel meer teksten kunnen noemen, maar laten we weer teruggaan naar Handelingen 2, vers 42. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, koinonia, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Mag ik je als laatste deel van deze preek vier dingen noemen? Hoe die koinonia in die eerste kerk en vanuit die eerste liefde daar concrete invulling kreeg. Vier dingen. Koinonia in de kerk. Het eerste wat we hebben gezien is dat ze alles gemeenschappelijk hadden. We lazen net in vers 44, 45. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. En voor alle duidelijkheid, dit was niet een van boven opgelegd verplichting of zo van je maakt nu deel uit van deze gemeente, dus oh, jij bent wel bemiddeld, jij gaat nu je spulletjes verkopen zodat we dat gaan verdelen. Nee, dit kwam vanuit het hart, vanuit dat ruime hart. Dit was vrijwillig, een liefdevolle, een ruimhartige daad van solidariteit. Je moet even weten, daar in die gemeente in Jeruzalem, in de stad Jeruzalem, was heel veel armoede. Onder die 3000 mensen die daar die eerste Pinksterdag tot geloof gekomen waren, waren vele mensen die konden maar nauwelijks het hoofd boven water houden. Maar er waren ook rijken die tot geloof gekomen waren. En die zagen dat en die zeiden geheel vrijwillig, gedreven door de Heilige Geest. Weet je wat, wij verkopen onze bezittingen en we willen dat heel graag de opbrengst ervan gebruiken om de armen te ondersteunen. Koinonia betekent oog, oor en hart hebben voor elkaars noden. Ook voor elkaars materiële noden. En bereid zijn om daar zelf vanuit je eigen rijkdom voor in te leveren. Koinonia is dus niet vrijblijvend. Dat gaat heel ver. Het tweede kenmerk van die koinonia in de eerste kerk is, wat we lazen, ze kwamen trouw en eensgezind samen. We lazen dat in vers 46. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi hoe dat hier omschreven wordt. Hier wordt eigenlijk in één vers, hier worden eigenlijk twee vormen van samenkomen omschreven. En dan niet in de zin van of-of, nee, in de zin van en-en. Het eerste wat we hier lezen is dat ze elke dag trouw en eensgezind in de tempel samenkwamen. Moet je even weten, de tempel in die dagen, dat was de tempel van Herodes. Dat was een enorme grote tempel met heel veel vertrekken. En er waren ook een aantal van die grote hallen en pleinen waar wel duizenden mensen bij elkaar konden komen om daar het dagelijks onderwijs van de rabbi te ontvangen. Vanaf die eerste Pinksterdag waren de apostelen er elke dag in een van die ruimtes van de tempel om daar dat onderwijs te geven, om de mensen uit te leggen hoe de Heer Jezus de vervulling was van alle profetieën van het Oude Testament en hoe ze nu een leven met Jezus mochten gaan leven en hoe ze de gaven van de Geest mochten ontvangen. Al dat onderwijs vond plaats daar in de tempel. En we lezen daarover dat ze elke dag bij elkaar kwamen. Wij hebben in onze tijd steeds meer de gewoonte dat mensen twee keer per jaar naar de kerk gaan of één keer per maand. Vanuit deze eerste liefde gingen ze elke dag naar de tempel. Later in de Bijbel lezen we dat het meer de gewoonte werd om iedere eerste dag van de nieuwe week, dus op de zondagmorgen bij elkaar te komen, wat wij nu ook doen. Maar hier wordt gesproken over elke dag, elk vrij moment wat er was, dachten ze, we gaan even naar de tempel om nog even wat onderwijs van de apostelen te ontvangen. Wauw. Dat was in het groot. Heel erg gericht op onderwijs, op overdracht. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met onze samenkomsten hier in deze zaal of in een kerkgebouw op zondagmorgen. Maar we lezen hier ook dat ze naast dat elke dag in de tempel aanwezig zijn, we lezen hier ook dat ze het brood bij elkaar thuis braken en hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde thuis gebruikten. Dus deze gelovigen kwamen in de tempel bij elkaar, zeg maar in de officiële eredienst op zondagmorgen. En deze gelovigen kwamen ook bij elkaar thuis. En toen ik dat zo las, ik dacht, dit is eigenlijk, er is niks nieuws onder de zon. Dit is precies hoe het in heel veel kerken en ook bij Berea werkt. We hebben op zondagmorgen onze samenkomst. We hebben door de week onze connectgroepen. Of sinds kort Connect Plus, die hele kleine groepen van 3 mannen, 3 vrouwen die met elkaar optrekken. En het is niet of-of, het is en-en. Het is zo goed om hier op zondag te zijn en de broeders te ontmoeten en de zusters te ontmoeten. En wat heerlijk dat we ook met meer mensen bij elkaar mogen zijn. Maar het is minstens zo belangrijk om ook bij elkaar thuis te komen. Om elkaar daar te ontmoeten en met elkaar het brood te breken en maaltijd te houden. Waarbij het niet eens zozeer gaat om het eten zelf, dat kan ook wel heel erg lekker zijn. Vorige week liep ik hier even, ik had weinig tijd. Ik was op kantoor aan het werken en ik moest even snel een patatje bij de snackbar halen om nog even wat eten binnen te krijgen. En ik kwam een gemeentelid tegen en die zei, dat doe jij nooit meer hè. Als jij voortaan geen tijd hebt om zelf even wat eten te maken, dan kom je gewoon maar even naar ons toe. Ik zeg, die houden we erin, deal. Gewoon lekker even bij elkaar zijn om te eten. Maar moet je weten, eten in die tijd was veel meer dan voer naar binnen werken. Eten had alles te maken met bij elkaar zijn, met verbondenheid, met gemeenschap. Denk wat Jezus zo mooi zegt. Openbaring 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wil je de deur open doen, zodat ik binnen kan komen om maaltijd te houden. En Jezus wil me daarmee duidelijk maken. Ik wil verbonden met jou zijn. Ik wil koinonia met jou beleven. Dat doe je op zondagmorgen in de kerk. Maar dat doe je misschien nog wel veel persoonlijker en veel intiemer in de connectgroepen in Connect Plus. En daarom zijn we daar zo. En ik hoop niet dat je het als drammerig ervaart. Alsjeblieft niet. Maar daarom zijn we daar zo. Nou, zo pittig over van. Ga alsjeblieft, sluit je aan bij een connectgroep. Het is niet gezond dat het grootste deel van onze gemeente niet is aangesloten bij een connectgroep. Want het is en-en. Ze kwamen iedere dag samen in de tempel en daarnaast kwamen ze ook bij elkaar in huis. En oké, het is nu even allemaal wat beperkter, maar dit is hopelijk tijdelijk. En er zijn er wel andere vormen die je kunt bedenken, maar zoek ook dat contact met elkaar in de kleine groep. Ze kwamen trouw en eensgezind samen. Waarom is het zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk om samen te komen? Ik hoor het steeds vaker zeggen. Ah joh, ik heb een rechtstreeks lijntje met God. Ik heb het niet nodig, ik vind het prima zo. Sterker nog, ik vind de kerk soms alleen maar ballast. Al die lastige mensen, al dat gedoe, al die discussie. Joh, ik heb het goed met God samen. Weet het niet beter dan God het weet. God weet het beter en God weet waarom het zo belangrijk is dat we als gemeente verbonden zijn met elkaar, samenkomen in de kerk, in de huiskring, dat we verbonden zijn met elkaar. Waarom is dat zo belangrijk? Het antwoord op deze vraag vinden we in Hebreeën 10, de versen 24 en 25. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. Dat zijn gelijk al 2 dingen, hè? Opmerkzaam blijven. Hoe kun je opmerkzaam zijn op elkaar als je elkaar alleen maar via een schermpje online ontmoet? En ik ben blij dat jullie meekijken, hè? Maar probeer de volgende keer hier te zijn als het even kan. Dan kun je opmerkzaam zijn. Dan kun je elkaar in de ogen, dan kun je elkaar in het hart kijken. Daarom is het zo belangrijk dat we elkaar fysiek ontmoeten. Opmerkzaam zijn. Elkaar aansporen. Dat doe je als je bij elkaar bent, in de kerk of in de connectgroep. Elkaar aansporen om lief te hebben en goed te doen. En dan vers 25, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen. Deze tekst lijkt wel in 2020 geschreven te zijn. Elkaar juist bemoedigen. Daarom komen we bij elkaar. Omdat we het zo nodig hebben om elkaar te bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Zien we de dag van zijn komst naderen? Ik dacht het even wel. En wat hebben we nodig? Om elkaar juist in deze tijd te bemoedigen. Op zondag in de kerk, door de week bij elkaar, thuis. Dat is het derde. Ze aten met elkaar en ze braken het brood. Ze vierden ook met elkaar elke keer weer die maaltijd om stil te staan bij het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dan nog een vierde, de laatste, ook zo opvallend. Wat we lezen over deze eerste kerk, die zo vol is met eerste liefde. Ze wijden zich aan gebed en aan lofprijzing. Als er iets is waarin we die gemeenschap der heiligen, mag ik het dan even één keer zo officieel zeggen. Als er iets is waarin je dat met elkaar mag ervaren, dan is dat als je samen gaat bidden. Samen komt voor de genadetroon van God. Om God te ontmoeten, om elkaar te ontmoeten, om elkaar vast te houden, om verbonden te zijn met elkaar. En in de lofprijzing. Ik vind het echt, ik snap dat het moet, maar ik vind het zo'n, dat we niet mee kunnen zingen. Oké, we kunnen zingen met ons hart. Ja, maar we hebben ook een mond gekregen om te zingen. Die is daarvoor bedoeld. Maar er komt een dag dat we weer met elkaar kunnen zingen. Samen bidden, samen de Heer groot maken. Dat is een uitwerking van koinonia, maar het versterkt ook de koinonia. Dus loop niet weg als er momenten zijn van gebed. Haak niet af als er momenten zijn van lofprijzing. Geef je eraan en samen mogen we ons toewijden. En daarin trouw zijn, volharden aan gebed en aan lofprijzing. En wat gebeurt er dan in een kerk waar de koinonia vanuit die eerste liefde zo krachtig functioneert? Dat is een kerk waar een getuigenis vanuit gaat. Lees maar mee het laatste vers. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. Ik zou bijna zeggen, zullen we straks even de wijk ingaan? En de mensen die een hondje aan het uitlaten zijn en zo, die gaan we vragen. Berea, de maten. Ik ben benieuwd of ze überhaupt weten van ons bestaan. Maar als ze weten van ons bestaan, wat zouden ze zeggen? Nou, dan weet ik zo al dat er een paar mensen zullen zeggen, oh ja, dat zijn altijd die mensen die op zondagmorgen onze parkeerplaats inpikken. Oké, dat is al discussie in de wijk. Daar hebben we nog geen oplossing voor. Maar wat zou het mooi zijn als je mensen tegenkomt en je zegt, Berea de maten, oh, dat is die, ja, het is een kerk, geloof ik, zoiets. Of een gemeente, ik weet niet precies hoe ze dat noemen. Maar dat is een groep mensen. Oh, die houden zoveel van elkaar. Die hebben zoveel voor elkaar over. Die komen voor elkaar op. Die zijn elkaar trouw. Nou, eigenlijk, ik ben niet zo religieus. Maar eigenlijk zou ik er wel bij willen horen. Zo'n getuigenis. Dat was het getuigenis van deze eerste kerk daar in Jeruzalem. Daar wilde je eigenlijk gewoon bij horen. En het laatste, weet je wat zo mooi is? Die kerk in Jeruzalem, die deed niet aan evangelisatie. Die was evangelisatie. Door wie ze waren. De eerste kerk, vol met eerste liefde. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Koinonia, broers en zussen. Dat is waar het om gaat. En dat kunnen we dus niet organiseren. Er is geen enkel programma dat ons helpt om koinonia te organiseren. Koinonia is in de eerste plaats een vrucht van de Heilige Geest. Heilige Geest, wilt u uzelf opnieuw openbaren in onze gemeente? Heilige Geest, wilt u in ons midden zijn en ons aan elkaar verbinden? Koinonia is in de eerste plaats een werk van de Heilige Geest. Maar koinonia kan ook alleen maar tot stand komen als er mannen en vrouwen, kinderen van God zijn die zeggen, hier ben ik. Ik wil mezelf geven aan God. Ik wil mezelf geven aan de ander. Dus we gaan niks organiseren dit seizoen. We nodigen de Heilige Geest uit. En we geven onszelf aan Hem en aan elkaar. Amen.